Vader, we danken u dat we ook op dit moment hier bij elkaar mogen zijn met zoveel. We danken u daarvoor, ook voor hen die op afstand meekijken en luisteren. We danken u dat u ons het weer vergunt, dat we met uw woord bezig mogen zijn. We danken u voor uw goedheid, uw trouw. Vader, u bent er altijd en u omgeeft ons van voor en achter. U legt uw hand op ons. We danken u dat we ook daarom mogen danken en bidden voor deze samenkomst, Vader. Mag dat woord van u daarin klinken zoals het bedoeld is. Voor ons leven opbouwend, bemoedigend, vertroostend. Ja, Vader, uw woord is alles. En we danken u daarvoor. We danken u dat u die geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u bij voortduring wil geven. Dat bidden we ook niet alleen voor onszelf, maar voor alle heiligen en gelovigen in Christus Jezus. Vader, wil ons vervullen met de erkenning van uw wil, opdat we in alle wijsheid en geestelijk inzicht u waardig wandelen, u in alles behagen en in alle goed werk vrucht dragen, om zo te groeien in de erkenning van uzelf. Vader, mag dat het zijn, ook deze morgen. Leidt u door uw geest en mag het zijn dat uw geest werkt ook deze morgen door het woord. Vader, in ons hart, want u kent al onze gedachten, u kent al onze beweegredenen, u kent de week die was, u kent ook de week die komt. Vader, ieder moment is in uw hand. En daarom mogen we opzien naar u. En inderdaad, u danken, loven en prijzen voor dat geweldige woord van u. Vader, daar dank u voor. In de naam van uw geliefde zoon die alles voor ons heeft overgehad. En we danken u dat u alle facetten, deze samenkomst, ook de kinderenbijeenkomst, wilt leiden. Dat het alles mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja goed, we gaan lezen met elkaar en dat is Psalm 56. En ik lees hem u in een iets aangepaste vertaling. Maar leest u vooral gewoon mee in uw eigen vertaling. Een Davidische inscriptie toen de Filistijnen hem vasthielden in Gat. Wees mij genadig, o Elohim, want de sterveling wil mij opslokken. De hele dag onderdrukt mij de vechtende. Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, want velen vechten tegen mij in hun hoogmoed. Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. In Elohim prijs ik zijn woord. Op Elohim vertrouw ik. Ik vrees niet. Wat kan vlees mij aandoen? De hele dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun plannen zijn tegen mij tot kwaad. Zij scholen samen, zij verbergen zich. Zij letten op mijn hielafdrukken, omdat zij loeren op mijn ziel. Zouden zij met hun wetteloosheden wegkomen? In toren stort de volken neer, o Elohim. U hebt mijn omzwervingen geteld. Plaats mijn tranen in uw leren kruik. Staan zij niet in uw boekrol? Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen in de dag dat ik roep. Dit weet ik, dat Elohim voor mij is. In Elohim zal ik het woord prijzen. In Yahweh zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op Elohim, ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? O Elohim, ik ben onder geloften voor u. Ik zal u met dankoffers betalen, want u hebt mijn ziel geborgen van de dood. En niet ook mijn voeten van struikelen, zodat ik zal wandelen voor Elohim in het licht van de levenden. Voortdurend breng geen verwoesting. Tot zover deze bijzondere en ook wel aansprekende psalm van, ja toch David. De achtergrond. Tegen welke achtergrond zijn deze woorden genoteerd? Nou, toen was Samuel op de vlucht voor koning Saul. En dat is een welbekende geschiedenis, denk ik. 1 Samuel 21 en 22 is zeer waarschijnlijk de achtergrond ervan. En David was inmiddels al geroepen van achter zijn schapen, hè, van achter. Hij stond niet eerst in lijn opgesteld, maar er was nog één zoon, dat was David. En die moest door vader Izzi van achter, die was de schapen nog aan het herderen. En dat was natuurlijk had natuurlijk al een beetje te maken met zijn toekomstige functie, want een koning in Israël zou ook een herder zijn voor zijn volk. He, dat staat natuurlijk ook in de schrift, dat weet u. En David die was op de vlucht voor koning Saul, terwijl David al gezalfd was tot koning. En als de Bijbel leest, dan zou je zelfs 3 keer kunnen lezen dat hij gezalfd werd. En daarin is hij natuurlijk een prachtig type van onze Heer Jezus Christus. He, de geliefde David, die op de vlucht was, die onder druk werd gezet. En dat kunnen we ook zo terugvinden in het leven van onze Heer, he, als geen ander zou je kunnen zeggen. Een Davidische inscriptie, dat is het woord miktan in het Hebreeuws. En dat zou afgeleid kunnen zijn van inkerving, iets wat in steen ingekerfd is. En dan kun je natuurlijk ook denken aan het woord, hè, want Israël kreeg die woorden van God in stenen tafelen. Hè, daar waren met de vinger van God waren daar de woorden ingekerfd. En dat is aan de ene kant kun je zeggen in steen. En bij Paulus lees ik toch wel iets over dat woord in het hart, hè, in de zachtheid van het hart geschreven. Maar dat wil wel zeggen, als dat woord in steen ingekerfd is, steen is heel hard en dat vergaat niet of nauwelijks. He, dat duurt heel lang he, voordat een rots bijvoorbeeld door water helemaal weggesleten is. En dat zegt ook iets over het blijvende woord van God. Dat woord van God, dat is vast. He, dat is ook een thema in deze psalm, dat hebben we gelezen met elkaar. Tot 3 keer toe zegt de psalmist dat hij in God of in Jahweh het woord prijst. En dat is ook heel belangrijk voor ons leven van elke dag. Hè? Dat woord is de basis. Dat is waar we uit leven. Maar dat woord miktan zou ook afgeleid kunnen zijn van... Ja, en dat schrijf je dan in het Hebreeuws ketem. En dat schrijf je bijna hetzelfde als inkerving. Dat is het woord voor goud. En natuurlijk is goud het meest... kostbare edelmetaal, zoals we zeggen, een van de meest kostbare metalen, is ook slijtvast. Hè? Als je een gouden ring om hebt, dan met zoveel karaat, dan slijt hij niet. Dus dat is iets heel bijzonders, hè, wat God in de schepping heeft gegeven. Dus goud, dat wil zeggen, het is iets wat, als ik het heb over zoveel karaat, dan is het ook iets wat gelouterd is. Hè? En dat is ook, hè, deze psalm spreekt over beproevingen, waar wij als gelovigen doorheen gaan, waar David doorheen ging. En natuurlijk zijn deze liederen van David geschreven ook voor ons als gelovigen, want wij herkennen die emoties, hè? Wij herkennen die gevoelens die David op een gegeven moment had in die situatie. En ook het vertrouwen wat David hier in deze psalm uitspreekt, ja, dat kennen wij ook. Maar ja, de ziel, daar is ook over gesproken, hè, in deze psalm, de ziel. Vorige week waren we bezig met Psalm 243, ging het ook over de ziel. Hè? En in onze ziel kunnen wij zwak zijn. En ja, we kunnen zo'n samenkomst op zondag bezoeken, dan is het allemaal geweldig. Elkaar ontmoeten, medegelovigen, je bent gelijkgezind en gelijkgestemd. En dan kom je als het ware in de gloria, kom je weer thuis. En dan maandag. Ja, dat is het anders. Want er zijn al die gelovigen niet om je heen. En dan kan het best zijn dat je te maken hebt met allerlei dingen, waardoor dat vertrouwen, hè, je gaat misschien niet blakend van vertrouwen dan uit de samenkomst weg. En dan maandag kan het ineens zijn, waar is dat vertrouwen? En daarover spreekt deze psalm. Goud, God bracht David ook doorheen loutering en doorheen verdrukking en dat louterde hem. He, dat de verdrukkingen in ons leven, die hebben ook een zuiverende, een louterende werking. En dat is ook waarom David daar doorheen ging en waarom wij daar ook doorheen gaan. En Job zei dat ook, hè. Hij kent de weg met mij, wanneer hij mij getest heeft, zal ik eruit komen als goud. Job kreeg natuurlijk een enorme beproeving in zijn leven. En de beproevingen in ons leven, hè, morgen, maandag, die zijn er. En die brengt God ook in ons leven. Die zijn er niet zomaar, maar die hebben een bedoeling. En dat zien we ook al bij in dat oude boek Job, hè, een van de oudste boeken van de Bijbel. Het lijden, en dat is het oudste boek van de Bijbel, spreekt nadrukkelijk over het lijden. Job, een Jobstijding krijgen, we kennen dat nog in ons spraakgebruik. Maar dan zal ik eruit komen, zegt Job, en dat begon hij te erkennen in al die gesprekken met zijn vrienden. Begon hij te erkennen, God test mij... Want hij zondigde met zijn lippen niet, hè, Job. Hij test mij op het dat ik daaruit zou komen als goud, als gelouterd goud. En dat is ook de functie van beproevingen, van tests in ons leven. En ja, David die was gevlucht voor koning Saul. En ja, dat staat ook in deze psalm. Toen de Filistijnen hem vasthielden in Gat. En dan moet je op letten, ik zoek altijd dan de namen op. Hè. Wat betekent dat? Gat, dat is de wijnpers. En dat zegt het natuurlijk al, hè? De wijnpers. Hoe kom je aan vruchtensap? Hoe kom je aan de wijn? Nou, die druiven die moet je eerst plukken, zoals u weet, in de natuur. En die druiven die worden dan in die wijnpersbak gedaan. En die werden dan in het Midden-Oosten met blote voeten getreden. Nee, die druiven werden getreden. Dus die kwamen daardoor onder druk. En daardoor barsten die schilletjes open, zodat die vrucht die in die druiven zit, eruit komt, dat het sap eruit komt. Maar daarvoor moest eerst die omhulling, die barst, die moest eerst barsten en open gaan. En dat zei een rabbijn ook een keer, en dat schijnt een talmoedische uitspraak te zijn. Hè? U kent hem misschien wel in het Engels. There is a crack in everything. Maar dan komt het, that's how the light comes in. En dat is toch waar. Dat is waar. Want eerst moet er een breuk in ons leven komen, moet er iets gebeuren in ons leven, waardoor wij in ons leven, waar we misschien allemaal zelf heel goed voor elkaar hadden, waarin het allemaal heel goed ging, en toen gebeurde er iets in ons leven, waarop je achteraf zegt, ja, toen brak ik. En dat was precies het moment wat God daar in jouw leven, in uw leven, in mijn leven mee bedoelde. Want juist door die druk, doordat er iets brak in je, daardoor kon Gods licht, zijn woord. Want is het niet zo dat juist in lijden en druk en verdrukking juist zijn woord zo enorm tot je gaat spreken? Psalmen waar je misschien altijd had gelezen, denk je dat is fijn. Maar op het moment dat je het zelf ervaart, ga je zien wat die psalmen en die woorden van God betekenen in je leven. Wijnpers. De schat betekent wijnpers. Daar kwam David onder druk. Hij was op de vlucht voor Saul. Saul. En dan denk ik aan de tand, hè, de tand. Dan denk ik ook aan, en dat wordt ook gezegd, hè, dat de heerschappij van koning Saul een uitbeelding is of een type is van de heerschappij van de wet. En die achtervolgde David. Zoals Paulus dat later ook zegt in de Galatenbrief, Galaten 3, 4. Dat degene die gelooft, hè, of degene die leeft van genade, die wordt vervolgd door degene die in slavernij is. Zeg ik het zo goed? Hagar en Sara, Galaten 4. Dat is wat gebeurt, hè? En dat gebeurde in de periode dat Saul nog koning was, maar dat David in feite al gezalfd was als koning, werd hij achterna gezeten door koning Saul, die speerworp op David af. Dat zegt alles natuurlijk. En dat is ook voor ons, hè, het beeld van, ja, strijd in de hemelse gewesten, wapenrusting, vurige pijlen, onder druk staan. Ik noem maar even een paar dwarsstraten, maar dat is allemaal voor u, dat acht ik voor u allemaal bekend. En de Filistijnen, waar zijn de Filistijnen een beeld van? Van de mens in zijn vlees. Ze hadden er altijd last van, hè? De Israëlieten hadden altijd maar weer last van die Filistijnen. Lees maar het boek Richteren, lees maar Samuel, lees maar. Hè, Saul had er last van, David had er last van. Noem maar op. En ook wij in ons leven, het vlees. Ja, we zijn gelovigen, zeker. Gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelsen, zeker. En toch hebben we nog te maken met ons vlees, wat altijd weer de kop op wil steken. Hè? En dan zeggen we altijd de lelijke kop op wil steken. Toch weer, hè. En dat zie je dus ook in de geschiedenis, toch weer die Filistijnen, hè. En in je leven toch weer dat vlees, hè. En God liet die Filistijnen daar zitten. En God laat ook dat vlees in ons leven zitten tot aan de bazuin of totdat we overlijden. En dat is om ons, nou, joh, je denkt wel misschien dat je heel wat bent, maar ja, joh, in jezelf ben je helemaal niets. Je hebt alles aan hem te danken. Kijk, die psalmen, dat is een gebed. David bidt in zijn relatie met God. En dat Hebreeuwse woord voor bidden, dat is het woord palal. En dat heeft te maken met bemiddelen. Hè? Dat is in feite de functie van een priester. Dat heeft te maken met bemiddelen. En wat in Israël de functie van de priester was, waardoor de Israëliet kon naderen tot Yahweh, is bij ons gebed. We kunnen zomaar bij God, tot God naderen. En we mogen alles, hè, vorige week eindigde een beetje met die gebedsgids, weet u wel, Filippenzen 4. Nou, dat is onze gebedsgids, ja, van Paulus. Met alles, met gebed en smeking, onder dank, bij hem bekendmaken. En dan zul je gaan ontdekken dat die geweldige vrede van God, ja, je hart en je gedachten die zo snel met je op de loop kunnen gaan, dat die bewaard worden, verzekerd bewaard worden. De vrede van God, hè? Geweldig. David bidt. En ik hoop dat u ook dat kent, hè? Dat gebed. Gebed, dank, lofprijzing, alles. Vader hoort altijd, ook al denken wij dat er een koperen hemel is, of dat de woorden niet verder komen dan het plafond, maar dat ligt aan onze emotie, dat ligt niet aan God, want die luistert altijd. Wees mij genadig, o Elohim. Hij zat in de rats, hij zat in moeilijke omstandigheden. En dat is ook wel misschien soms de hartekreet die wij kunnen hebben. Hè? Wees mij genadig, o God. Ik zie geen uitweg meer, want de sterveling wil mij opslokken. Hè, dat kun je wel eens hebben in je leven, dat je het gevoel hebt dat je achterna wordt gezeten. De sterveling wil mij opslokken. En ja, dat is natuurlijk wat David in zijn leven ervoer. Je kunt denken aan koning Saul. En als we denken aan onze Heer, waar David een type van is, zou je kunnen denken aan Judas, die 3 jaar lang met hem optrok en hij wist dat Judas hem zou overleveren. Maar daar kwam ook steeds, ja, ergens dat Sanhedrin, steeds dichterbij om hem te willen inrekenen. Hè? De sterveling wil mij opslokken. Hè, deze woorden van David, de Heer had ze natuurlijk ook gelezen. Die was doorkneed, meer dan doorkneed in Tenach. De Heer zelf natuurlijk, die kende deze woorden. En die zal dat in zijn leven zeker ervaren hebben. De sterveling wil mij opslokken. Tegenstand kun je ondervinden om wat je gelooft door mensen. En dan kan het best zijn dat er soms één iemand is die het lijkt wel of steeds om jouw geloof jou wil prikken op een of andere manier. Maar bedenk wel dat het een sterveling is. Hè? Hier wordt niet het woord Adam gebruikt, maar het woord Enos. Dat wil zeggen de mens in zijn zwakheid, in zijn sterfelijkheid. Een mens is zwak. En dat zegt natuurlijk alles over ons ook. In onszelf zijn we zwak. En ja, die koning Saul, die was daar, die zat David achterna. Hè? Die sterveling zou je koning Saul in kunnen lezen. Maar die bleef nog 10 jaar koning voordat David daadwerkelijk in zijn functie als koning mocht gaan optreden. 10 jaar lang. En waarom doet God dat dan in dat leven van David? Waarom zou hij dat doen? Nou, David, jij wordt koning, of je bent al gezalfd als koning, maar kijk nou eens naar die koning Saul, hoe die is. Dan heb je een voorbeeld hoe het niet moet. Met andere woorden, doe het anders, want zo moet het wel. En dat kan ook zo zijn in ons leven, hè, van dat God tegenstand mensen in ons leven brengt. Misschien soms 1, 2 die je altijd maar weer dwars zitten. Die je altijd toch maar weer tegenkomt. En het kan zelfs onder gelovigen zo zijn. En waarom doet God dat? A, om natuurlijk om onszelf, hè, onderwijs te geven in de praktijk. Van hoe ga je dan met diegene om? Zeggen wij dan tegen elkaar. Hè? En misschien ook wel hier en daar van, joh, zoals die nou doet, zo niet. Maar zoals Paulus deed in zijn leven, zoals de Heer optrad in zijn leven, zo wel. De hele dag onder druk mij de vechtende. Hè, die heb je dan ook, hè? Ook binnen geloofsgroepen, laat ik maar heel algemeen zeggen, heb je ook van die vechters. Die staan voor hun eigen standpunt en dat standpunt moet te vuur en te zwaard verdedigd worden, want dat is toch hun standpunt. Daar staan ze helemaal achter. Nou, David had te maken al gehad met Goliath, die notabene uit Gat kwam. Dus David was gevlucht naar de plek waar zijn grootste tegenstander van David vandaan kwam. Hè? Maar hij had hem verslagen. Ja, God had hem verslagen. Strijd, voortdurende strijd. En dat is ook met ons geloof. Hè? In deze psalm gaat het over vertrouwen. En dat is niet het woord amen, wat u wel heel goed kent, maar dat is het woord batach in het Hebreeuws. Dat is het woord, dat wordt hier vertaald met vertrouwen. En dat is het punt, hè. Geloof betekent dat wij God vertrouwen en steeds meer gaan vertrouwen. Dat is een groeiproces. Dat kun je niet van de een op de andere dag. Daarvoor moet je door levenservaringen heen gaan. Strijd. Er wordt ook tegen Timotheus gezegd, hè? U kent die tekst wel. Timotheus strijdt de goede strijd. En wat is de goede strijd? Niet jouw standpunt. Nee, de goede strijd van het geloof zou je strijden. Maar dat is een strijd. Paulus spreekt zelfs over strategie, over oorlogvoering. Waarom? Nou, hier zijn het koning Saul en in het leven van David zijn het de letterlijke Filistijnen. Maar die heb je natuurlijk ook in geestelijk opzicht. De geestelijke Midianieten of zo u wilt, de geestelijke Amorieten of de Filistijnen. De geestelijke machten en krachten waar wij mee te maken hebben. Vandaar dat er in je geloofsleven altijd sprake is op een of andere manier van strijd. En dan zegt je, houdt het nooit op? Nee, dat houdt op bij de bazuin of dat je komt overlijden, dan houdt het pas op. En tot die tijd hebben we geweldige wapenrusting. David had ook het zwaard van Goliath meegenomen, hè, toen hij hier was. Goliath, de tegenstander. En ja, dan kun je natuurlijk afvragen, wat is nou mijn Goliath in mijn leven? Nou, dat is voor u allemaal natuurlijk verschillend. Of Goliaths misschien wel, meervoud zou het kunnen zijn. Hè? Wat zijn nou mijn Goliaths in mijn leven? En het punt is dat David, dat was een gelovige, en waaruit blijkt dat, David kon, om zo maar te zeggen, als gelovige risico nemen. En dat doe ik bewust even zo, risico nemen. Want ja, hij was een gelovige, en wat had God tegen hem gezegd? Nou David, jij zou koning zijn, je bent al gezalfd, jij zou koning zijn. Dat was de belofte. Dus daarom kon hij, in de kracht van de Heer, van Yahweh, kon hij zelfs Goliath tegemoet. Want hij wist, hij had die belofte van God en dat geloofde hij ook, daar vertrouwde hij op, dat hij niet in die strijd ten onder zou gaan, want hij zou koning worden, dat had God tegen hem gezegd. Dat is het punt, hè? Dus hij kon in feite dat geloof daarmee uitleven, dat zelfs een Goliath, 3 meter lang, of bergen, vorige week hadden we het even over bergen, waar je als bergen tegenop kunt zien, die dingen. Samen met hem, dan ziet het er heel anders uit. Samen met hem. Samen met God. Saul, tegenstander. Medegelovigen kunnen tegenstanders zijn. De Filistijnen of het vlees, hè, je eigen vlees, kan je tegenstander zijn. Mijn belagers zijn dat. Hè? En dat is de hele dag. En dan zegt hij, want velen vechten tegen mij in hun hoogmoed. Ja, dat is een beetje. Je kan ook denken, velen vechten tegen mij vanuit hun hoge plaats. Dus zo zou je het ook kunnen vertalen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld waar Samuel vaak verbleef, Rama. Hè, een hoge plaats betekent dat. In hun hoogmoed, zo kun je het ook vertalen. En ja, wat doe je dan? Wat doe je als je in je leven beslissing moet nemen? Want wij moeten vaak beslissingen nemen. Die kant op die kant, als je kinderen hebt, ja, wat moet ik nou met mijn kind, hoe moet dat nou verder? En je talloze beslissingen, zakelijk, privé, noem maar op. En wat doe je dan, waar laat je dan door leiden? Waarom kwam David hier bij de Filistijnen terecht? Angst, vrees. Hij was bang voor Goliath, hij was bang voor Saul, koning Saul, was die bang voor? Dus omdat David, zo zou je het misschien kunnen zeggen, hè? Omdat David bang was voor koning Saul, vluchtte hij naar de Filistijnen. Dus daarin mee. En we zeggen dan, we kennen dat gezegde wel, hè? Angst is een slechte raadgever. En dat is ook zo. Angst is nooit datgene waar je in wezen je beslissing op moet nemen. Hè, hoe nemen we onze beslissingen? Dat is heel praktisch, hè? Hoe nemen we onze beslissingen? Uit angst, uit vrees? Voor wie of wat dan ook? Of spreken we met vader over en nemen we onze beslissingen in geloof of uit geloof? Natuurlijk, je krijgt geen briefje uit de hemel. Nee. Maar je kunt wel met vader biddend overwegen. Wilt u wijsheid geven? Hierin, in deze beslissing die nu komt. En dan kun je natuurlijk als mens altijd rationeel een aantal dingen op een rij zetten, analyseren en dan je beslissing nemen. Maar het kan best zijn dat je daarmede door vrees en angst geleid wordt. Zo kwam David bij de Filistijnen terecht. Geloof. Belangrijk, hè? Vertrouwen. En dat is ook wat David zegt, hè? Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. En we kennen allemaal vrees en angst in ons leven. We zijn mensen, we zijn zwak, we zijn sterveling. We kennen allemaal vrees en angst. Die emotie kennen we allemaal. En dan is dit, hierin zit toch het antwoord, hè? Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. En ja, het is of het een of het ander zou ik toch kunnen zeggen, hè? Als jouw beslissing of wat dan ook over iets, als dat gesteund wordt, laat ik maar even scherp, een beetje scherp zeggen, als dat 100% gesteund wordt door vrees en angst, dan is het zeer, zeer waarschijnlijk geen goede beslissing. Als jouw beslissing gesteund wordt door ik vertrouw op u, dan is het anders. Ik wil niet altijd zeggen dat het zo uitpakt, maar als het God dat vertrouwen geeft. En dat is het punt, hè. Kijk, geloof is vertrouwen. Hè, dat is twee kanten van dezelfde. Zonder geloof, zegt de Hebreeënschrijver ook, is het echter onmogelijk welgevallig te zijn. Want wie komt naar God moet geloven dat hij is. En voor wie hem uitzoeken, hè, dat is dat iets meer dan alleen zoeken, een beloner wordt. Geloof is essentieel. We noemen onszelf gelovigen. Maar hoe werkt dan dat geloof van ons ook in de praktijk? Hè? En ja, dat welgevallige, ja, dat heeft alles te maken dus met geloof volgens de Hebreeënschrijver. Hè? Beslissingen, nemen we die uit vrees? Vrees voor dit, vrees voor dat, vrees voor zus of zo, of geloof? Laten we ons geloof bepalen. En dat is heel praktisch, want ja, als je weet wat je plek is als lid van het lichaam van Christus, als je weet wat je toekomst is, ja, hoe ga je dan om? He, dat is een zaak van geloof. Hoe ga je dan om met je beslissingen die je neemt op een gegeven moment? David zegt, in Elohim prijs ik zijn woord, op Elohim vertrouw ik. Wie is God? Als je dat aan een willekeurige voorbijganger vraagt, dan krijg je allerlei antwoorden. Want ja, God is zo'n abstract begrip. Maar Elohim, dan hebben we het over onderschikken. Dan hebben we het over degene die beschikt. Dan hebben we het over degene die ons onze plaats toewijst. En ja, in een andere psalm, meen ik, heeft David het over dat datgene wat God beschikt voor hem lieflijke sporen zijn of lieflijke lijnen zijn. Ik vertaal het nu even heel vrij. Maar wat kunnen wij in onze God die we mogen kennen, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat kunnen we in hem prijzen? Nou, zijn woord. Daarvoor ben u hier gekomen, Dabar. Want zijn woord is tegelijkertijd natuurlijk ook een daad. Hè? En een uitlegger zei ook, die heel goed thuis is in het Hebreeuws, die zei ook van in dat woord dambar zit ook iets stuwends, wat je voortduwt als het ware. En dat is ook wat de functie van het woord in ons leven. Hè? We weten dat het niet alleen een gesproken woord is van God, maar het zal ook op een gegeven moment een daad zijn. Het zal ook in de praktijk uitwerken. En vandaar dat vertrouwen in deze tweede regel, op Elohim vertrouw ik. En dat is geweldig, hè? Als God dat in ons leven geeft en hij heeft dat geloof in ons leven neergelegd. Het is gewerkt door zijn geest in ons, natuurlijk. We hebben niets van onszelf. En ja, dan denk je ook onwillekeurig, dat heb ik dan wel eens. Dan denk je aan die hoofdman die dan bij de Heer komt en die heeft een meneke ziek kind. En die zegt dan, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En daar heb je die mengeling van ons als zielmensen soms. Hè, waarbij het zielse soms wat hoger komt drijven dan het geestelijke. Hè, dat hebben we wel eens. En dan heb je wel eens zoiets van, ja, ik geloof, maar ja, er zit allerlei gedachten, vrees, angst zit daar doorheen. Heer, en dan heb je zoiets van, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. En dan geeft de Heer ook soms heel wonderlijk rust. Maar als we iets in God prijzen, of iets, dat is heel veel hoor, dan is het dat woord. En dat woord dat is gesproken en God is geen zwijgende God, maar God is een God die spreekt. En dat moet ook gehoord worden en daarom spreken we dat woord ook na. Hè? Dat is het geweldige, dat vertrouwen. Kijk, in de schrift staat, dat weet u wel, de vrees van Jahwe is het begin van de wijsheid of het beginsel, hè, is het aanvang van de wijsheid. En vrees voor mensen is het begin van de dwaasheid. Want ja, hoe gedroeg 1 Samuel 21, hè, als u dat leest, hoe David zich eruit probeerde te redden. Hij ging zich als een waanzinnige gedragen bij die koning Achis. Hè, een speeksel liep uit zijn mond en en hij krabde op de deur. En die koning die zei, ja, dat kan nooit David zijn. Dat werd wel geroepen van, ja, dat is degene van wie gezegd werd, ja, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. Maar hij ging zich zo enorm aanstellen dat ze dachten dat hij kieruwiet was. En dat kwam voort uit vrees voor mensen. En dat is het punt. Kijk, vrees voor mensen, dat kan een valstrik worden. Wat je niet doorhebt, hè, dat is ook als er een val gezet is voor dieren, dan die dieren die niets vermoedend en die trappen zo in die val en ja, die zitten dan er helemaal zo in vast. En dat kunnen wij als mensen ook hebben, hè. Vrees voor mensen. En dat is ook wat Paulus op een gegeven moment benoemt. Hè. Als jij steeds maar kijkt naar de ogen van mensen, dan ben je een, zoals we dat in Nederlands zeggen, een man-pleaser. He, dus dan wil je graag de mensen pleasen, weet u wel. En dat kan heel ver gaan. Dat je steeds maar mensen wil pleasen. En dat kan slaafs worden. Vrees voor mensen is het begin van dwaasheid. En als je dan van afstandje misschien jezelf bekijkt, dan denk je, tjoe, jongen, dat is inderdaad wel dwaas. Daarom is het veel beter te blijven bij die eerste regel hier. De vrees van Jahwe, dat is het begin van de wijsheid. En dat is ook het begin, hè, dat is naar zijn woord horen, dat is wijs. Als je een woord dichtlaat, niet meer luistert, ben je dwaas. Ben je overgeleverd aan je eigen gedachten en vroeg of laat, dan kom je in duisternis en dan stoot je je aan van alles. Maar de vrees van Jahwe is het begin van de wijsheid. En met wijsheid komt ook licht. Hè? Wijsheid is ook licht hebben. En je kunt het horen. Hè? Kennis kun je opdoen. Dat is één ding, dat is geweldig. Kennis van Gods woord. Maar wijsheid is dat je die kennis ook kan toepassen in de praktijk. Dat is wijsheid. En daar bidden we ook om. Hè? Dat we wijsheid mogen hebben om hem waardig te wandelen. Ik vrees niet. Wat kan vlees mij aandoen? En dat wordt ook op een gegeven moment in Hebreeën 13, meen ik, wordt het ook herhaald, hè, door de Hebreeën schrijver. En je kunt zo bang zijn voor mensen, of bang zijn voor de meningen van mensen, of de opvattingen van mensen, kortom, de ogen van mensen. Dat kan jou helemaal klem zetten. Hè, want angst kan een mens, angst en vrees, kan een mens helemaal klem zetten. En het enige is, wat je dan echt uit die klem kan halen, ja, dat is natuurlijk de Heer zelf, dat is God zelf. Die kan jou uit die klem halen. En dan blijf je er ook uit. Dat bid ik u toe, hè, dat u uit die vrees en angst blijft. Wat kan vlees mij aandoen? En zo ging Paulus natuurlijk ook, hè, met Silas. En hij sprak. En hij werd onterecht gevangen gezet. Vorige week hadden we het over Filippi, zingen in de nacht. Ik vrees niet, wat kan vlees mij aandoen? Dat is natuurlijk een retorische vraag. In de diepste zin natuurlijk niets. Want ja, dat woord van God is over ons woord, over ons leven gesproken. En ja, we hebben hier niet op aarde het eeuwige leven, om het zo maar te zeggen, het Ionische leven. Dat komt straks pas. Maar ja, wat kan vlees ons aandoen? Nou, druk, verdrukking, benauwdheid. Maar in die druk en verdrukking en benauwdheid, dan hebben we toch zingen in de nacht, dan hebben we toch die relatie met God, dat vertrouwen. En dan is de uitkomst die God geeft, is ongedacht. Hè? Want met die beproeving, ook een hele bekende, maar zo fijn, hè, zo'n tekst die we kennen van Paulus. Hè, God zal met die beproeving die hij in ons leven brengt, zal hij ook de uitkomst geven. Hè, letterlijk staat er aan de uitstapping, zal hij geven. Dat wil zeggen, je kunt er doorheen met hem. Hij neemt die beproeving niet weg in ons leven. Dat kan soms 10 jaren duren, kan 20 jaar duren. En zegt u, ja, mijn kinderen in de puberteit, dat was ook een hele beproeving. Ja, zeker, nou. Maar daarin, ja, dan leer je wel bidden hoor. Dan leer je wel bidden. Kinderen in de puberteit, nou. Hè? Dan moet je, hè, om zo maar te zeggen, dan moet je wel. Dat is een humor van de Heer natuurlijk. Dan moet je wel, ja, inderdaad. En dan de Heer zo glimlachend, oh, daar ben je dan. Ja. Dat is als jij het niet meer weet. Kijk, als mensen kunnen we uit vrees, kunnen we proberen, als we dingen tegemoet gaan, dan kunnen wij proberen, en ik zeg niet dat het op zich verkeerd is, maar dan kunnen wij proberen iedere millimeter dicht te timmeren. He, dus je hebt een plank en dan doe je geen 2 spijkers in, wat genoeg is, maar je doet er 10 spijkers in, want je wil zo er zeker van zijn dat die plank blijft zitten. Maar die 8 spijkers zijn helemaal niet nodig. Dan heb je alles dichtgespijkerd, heel veel moeite gekost. Waarom? Vrees, angst, raadgeven. Denk niet altijd goed hoor. Kost je veel tijd en energie. En als jij als mens, ook als gelovige, maar probeert alles en alles en alles dicht te timmeren, waar is God dan? Waar is de Heer dan? Waar is dat vertrouwen dan? Dat hij het zal uitwerken ten goede, uiteindelijk. Ik bedoel het niet vermanend als ik het zo zeg hoor, echt niet. Maar het gaat om wat we van David kunnen leren. Hè? Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. Dat is het, hè. En bijvoorbeeld dit, hè. De waarheid niet willen vertellen. Je verstoppen voor God. Dat begint met kleine kinderen die niet tegen hun ouders durven te zeggen wat ze gedaan hebben. De ouders hebben misschien al gezien, maar die willen dan toch bij dat kind even horen. Wat heb je nou gedaan? Want ja, er ligt ergens in de kamer iets wat stukgevallen is. Maar wat heb je nou gedaan? En dan wil dat kind dat niet zeggen, omdat het kind bang is voor die ouder op de reactie. En zo zijn wij ook soms misschien nog naar elkaar toe als volwassenen. En soms zijn we ook misschien zo naar God toe. Maar kom er mee in het licht van God. Dacht u dat God het niet wist? Tuurlijk. Maar hij wil gebeden zijn, daarom. En kun je gewoon alles tegen hem zeggen. God kijkt nergens van op. En kijk, wij als mensen en ook als gelovigen maken we een optelsom. Ja, die, nou kijk, 30 jaar geleden heeft die dat en dat gedaan. 20 jaar geleden heeft diezelfde persoon dat en dat gedaan. 10 jaar geleden heeft diezelfde persoon dat en dat gedaan. Dat noemen ze in Engels, in het Engels noemen ze dat een track record bijhouden. Daar zijn we als gelovigen ook heel goed in. In onze gedachten. God niet. Genade. Betoon elkaar genade. En dan kom je er niet op terug. En dan kun je ook nog God bidden dat je het mag vergeten. En ook dat geeft hij dan, dat je het vergeet. Kijk naar God toe, uit vrees de waarheid niet vertellen. Bij wie ga je dan staan? Nou, wie is nou de vader van de leugen? Dan bevind je toch in dat cirkeltje. En in dat gezelschap wil je toch liever niet gezien worden bij de tegenstander, hè? De vader van de leugen. Dus je mag hem alles zeggen. En wat gebeurt er, en dat gebeurt vandaag ook. De hele dag verdraaien zij mijn woorden, zegt David. Al hun plannen tegen mij zijn tot kwaad. Het is tegen de Heer en daarom tegen David. Nu is de haat, de jodenhaat is tegen de joden gericht. En dat is in feite de haat tegen de God van Israël. Als we even de geestelijke lijn trekken. Het is niet tegen de joden. Ja, het is wel tegen de joden, maar het is in wezen is dat natuurlijk geestelijk tegen de God van Israël, tegen de God van de joden. Dat is het, hè. De hele dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun plannen tegen mij zijn tot kwaad. En ja, je hoort bij God, je hoort bij de Heer, Jezus Christus. En dan moet je niet gek opkijken dat je druk en verdrukking tegenkomt. Waarom? Vanwege je geloof in hem. Vanwege die naam. Tegen de Heer. En Paulus die zegt, hè, als het gaat om het woord van God. Want wat wij in God prijzen, wat wij in Jahwe prijzen, is zijn woord, hè. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het kostbaarste bezit wat wij hebben als mensheid. Zijn woord. Die 7 keer gefilterd zijn voordat ze in dat woord werden opgenomen. Zeg die andere psalm, hè? Psalm 12. Zo kostbaar zijn de woorden van God. En dan zouden we er ook alles aan doen om die omhoog te houden. He, wij versmaden de verborgen dingen van de schande, zei Paulus ook in de Korinthebrief. Niet in list wandelend. Ook niet het woord van God frauderend. Wat staat er geschreven? En dan kun je natuurlijk met allerlei vertalingen aankomen. En we zijn bezig met de concordante vertaling, geweldige methode. De beste methode, als u het mij vraagt. Maar uiteindelijk is beslissend wat zegt Gods woord in de grondteksten. Dat is wat en dat is altijd waar je dan je vinger bij moet leggen. Wat staat er werkelijk geschreven? Wat staat er nou in die grondtekst? En de concordante methode die biedt dan geen ruimte, want die voert je altijd terug naar het Griekse, Hebreeuwse, dan wel Aramese begrip. Daar moet je op terugkomen. Dat is Gods woord. Dat heeft hij gezegd op die plek. Dat is het kostbaarste wat we hebben. En daarom willen we absoluut niet met het woord van God frauderen. En in Paulus' dagen gebeurde dat al. En we leven nu in de tijd dat de mensen gekieteld worden in hun gehoor. En die verdragen niet langer de gezonde leer. Dus dan, wat je dan ziet gebeuren is dat het woord van God verdraaid wordt. En dan wordt het dus aangepast aan de huidige heersende cultuur. Of het wordt aangepast aan het denken van mensen. Maar dat is met het woord van God frauderen. Dat kun je niet doen. Dat kun je niet doen. Dat is... Dat kan niet. En daarom dat woord naar voren brengen, en dat is het wat ons steunt. Hè? Dat is waar we uit leven. Zij scholen samen, zij verbergen zich. Hè? Soms gaat het heel subtiel, soms minder subtiel, de aanvallen. Hè? De aanvallen komen van links, de aanvallen komen van rechts, noem maar op. Zij let op mijn hielafdrukken. Want zij loeren op mijn ziel. En zo deden ze het ook bij Paulus. Hè. Heel nauwgezet gingen ze iedere voetstap die Paulus zette. En ook bij de Heer zelf. Hè, iedere voetstap die hij zette. Ze keken met argusogen iedere beweging. Alles wat hij zei. En probeerden ze verkeerd uit te leggen. Ze probeerden hem een valstrik te zetten. Noem alles maar op. Hè. Zoals bij David, zo ging het bij de Heer nog in hogere mate. Constant achterna gezet. Ze loeren. He, zij kijken naar iedere hielafdruk. Ja, nou heeft hij dat gedaan, klopt dat wel? En kunnen we hem niet ergens op vangen? Kunnen we hem niet ergens op pakken? Zo ging het steeds, hè? En David ging dus op de vlucht. En wat bleek toen in zijn leven? Hij viel terug in Filistijns denken, heb ik het maar even genoemd. Het denken van de oude mens. Het denken vanuit je eigen vlees. Dat benoemt Paulus ook wel, hè? Vleeselijk denken. Dat we zeggen, ook beslissingen, oplossingen gaan nemen, beslissingen gaan nemen, oplossingen hebben, nou, dat vlees. En soms dan merk je zoiets en dan denk je van, nou, wat ik hier hoor in dit gebeuren, dan het lijkt net of ik de wereld hoor. Hoor ik nu gelovigen of hoor ik nu de wereld? Hoor ik nu wereldse oplossingen of hoor ik nu een oplossing vanuit geloof? Vanuit wat naar voren komt in het evangelie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de vernieuwing van ons denken. Kijk, de massamedia die zijn erop uit om ons denken te vernielen. Daar zeg ik niks te veel hoor. Maar het woord van God is erop uit. Hè, we hebben dat woord gekregen om ons denken te vernieuwen. En dat hebben we steeds nodig. En dat is wel een mooi woord, want er zit ook dat opwaarts in, hè, naar hem toegericht. De vernieuwing van ons denken, de vernieuwing van onze denkzin. Hè? Dat we niet langer meehobbelen in deze aion. Hè? We laten ons denken niet aanpassen aan de tijdgeest. Laat je het woord los, dan gaat je denken automatisch mee met de tijdgeest. Echt automatisch, kan ik u garanderen. Maar laat je dat woord jouw denken bepalen, jouw denkzin bepalen, dan blijft dat die vernieuwende werking hebben in je. En dat heb je nodig om te vertrouwen, dat heb je nodig om goede beslissingen te nemen vanuit geloof, met geloof als basis, met het evangelie als basis. Dat is vernieuwing van denken en dat is heel anders dan hoe je ooit dacht. Dat is een geweldige verandering. Dat heeft u vast wel meegemaakt, hè? Vanaf het moment dat u echt bewust tot geloof kwam, hè, ons jargon. Vanaf dat moment begon u met het woord en begon het woord in u te werken en het vernieuwde uw denken, het vernieuwde u van binnenuit. Dat is wat God doet, hè? Want door dat woord werkt de geest. Hè, dat zijn ook van die dingen, nee, dingen niet. Gods geest werkt altijd door het woord. Gods geest werkt niet zomaar van je krijgt een ingeving en omdat jij een gelovige bent, moet je niet denken dat als jij een ingeving krijgt, dat het van God komt. Moet je niet per definitie denken. Ga eerst maar toetsen aan het woord. Of wat je dan ook wel eens hoort, ja, ik kreeg dit of dat in mijn hart. Oh ja, waar komt het dan vandaan, denk ik dan? Komt het uit God? Nou, dan moet het wel kloppen met zijn woord natuurlijk, hè? Of komt het uit mezelf? Kan twee kanten op. Vernieuwing van je denken, dat is zo nodig, hè? Je vernieuwing van onze denkzin. Zouden zij met hun wetteloosheden wegkomen? Dat denk ik bijna dagelijks. Als je om de wereld om je heen kijkt. Met al dat wetteloze, met al dat wat de Heer heeft voorzegd, hè, dat als die dagen van Noach zijn aangebroken, nou, als ik om me heen kijk, de dagen van Noach, nou, wetteloosheid neemt toe, de liefde verkilt. We hebben natuurlijk frappante voorbeelden van noemen. Hè, als we denken aan het einde van het leven euthanasie, en als we denken aan het begin van het leven abortus, dat het toeneemt, dat is wetteloosheid. Dat is over de norm heen gaan die God gesteld heeft. En dat zijn maar twee voorbeelden, maar het is verschrikkelijk als je erover nadenkt hoeveel abortussen per jaar gepleegd worden. Alleen al bijvoorbeeld in Amerika of in Europa. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Terwijl op Psalm 139 zegt, uw ogen zagen mijn embryo. En wat is er dan, een embryo? Dat is een leven, dat is menselijk leven. Dat was het zo voor David, maar dat was natuurlijk ook voor de Heer, waar die psalm natuurlijk ook over sprak. Psalm 139, vooral over de Heer. Zouden zij met hun wetteloosheden wegkomen? Dat zal de Heer ook gedacht hebben toen hij daar rondwandelde, toen hij zag het ongeloof onder zijn volk. Wetteloos gedrag zag de Heer tot en met onder zijn volk en hij was daar veel gevoeliger voor dan dat wij zijn. Wetteloos gedrag, dat drukte hem neer, dat beukte als het ware in hem. Al dat afwijken van de Torah, al dat afwijken wat hij om zich heen zag en voelde en dat ongeloof. En hij was met zijn discipelen dan op pad en dan stond hij zelf stil, want dan was een gelovige. Dat was geloof. Daar kon hij ook krachten doen. Geloof. En dit gaat natuurlijk ook komen, hè? Dat is ook de dabar van Yahweh. In toren stort de volken neer, o Elohim. Nu kunnen ze nog tekeer gaan tegen God en tegen zijn gezalfde. Psalm 2. Maar, hè, de Verenigde Naties, weet u wel. Maar God heeft zijn koning al klaarstaan, hè? Zijn gezalfde. Waar de volken er nu nog tegen tekeer gaan. Hè, er zijn ik weet niet hoeveel resoluties tegen Israël aangenomen door de VN. Veel meer dan tegen andere landen. Dat is tegen God. Dat is tegen God. Dat is tegen de God van Israël. Gericht. En we gaan zal niet te diep ingaan op de geestelijke achtergrond van de VN. Maar laat ik het maar zo zeggen, dat is niet kosher. De geestelijke achtergrond van de VN. Dat is absoluut niet kosher. In toren zorgt de volkeren, o neer, en dat zal hij doen. Hè. Kort en krachtig zal hij een afsnijding geven. Haalt Paulus ook aan en dan zal het in zeer korte tijd, dat gerichten over de volkeren uitgevoerd worden. En dan, ja, dan is de Heer daar, die maakt schoon schip. U hebt mijn omzwervingen geteld. En dat gold natuurlijk voor David. En dat tellen in deze psalm, dat is ook wel bijzonder. He, u hebt mijn omzwervingen geteld en dat komt vooral in dit vers erg naar voren. He, dat tellen. Dat was ook Kaïn. Kaïn ging op een gegeven moment ook aan de zwerf. En dat was natuurlijk omdat hij zijn broer had gedood. De eerste moord op aarde, Kaïn. En hij zou zwerver zijn, maar er zou wel een teken aan Kaïn gesteld worden. Kaïn is daarin een type van Israël. Een teken zou aan Kaïn gesteld worden dat Kaïn zelf niet omgebracht zou worden. Dat was het teken aan Kaïn. En Kaïn die kwam dan terecht in het land Not. En Not betekent omzwervingen. Vandaar dat ik er nu even over spreek. U hebt mijn omzwervingen geteld. Waar jouw weg ook is gegaan als gelovige. U bent misschien aan het andere eind van de wereld geweest. Gezworven misschien zelfs wel letterlijk. Dat zou zomaar kunnen. Maar God telt die omzwervingen. Wat wil dat zeggen? Je hebt gezworven, je hebt misschien je bent misschien wat uit koers geraakt, geestelijk gezien, maar later weer teruggekomen. Dat zou ook kunnen. Dat was een omzwerving, zou je kunnen zeggen. Maar God was erbij en God heeft dat geteld. En kennelijk achteraf was het nodig in dat leven, dat die omzwerving daar was. Hè, dat is natuurlijk ook het spreekwoordelijke van de wandelende Jood, hè, in de afgelopen 2000 jaar. Maar ook daarvoor al waren ze in ballingschap. Waarvan de rabbijnen zeggen dat het de Edomitische ballingschap is, waar ze nog steeds deels dan in zijn. U hebt mijn omzwervingen geteld. En dan bidt David hier, plaats mijn tranen. En tranen, die kennen wij in ons leven wel. Hè? Onder druk, verdrukking, verdriet. We hebben allemaal meer of minder verdrietige momenten meegemaakt. En misschien zegt u wel op dit moment, ja, ik ben hier wel, maar ik heb eigenlijk een huilend hart. Dat zie je misschien niet aan de buitenkant, maar mijn hart is vol verdriet. Dat zou zomaar kunnen. We kennen allemaal die emotie, hè? Tranen, al dan niet letterlijk. Maar iemand die zei, dat kwam ik ergens tegen, dat emotionele tranen voeren het zogenaamde ACTH af, een stresshormoon. Ik ben geen medicus, maar dat te maken heeft met hoge bloeddruk, hartproblemen en maagzweren. Dus echt letterlijk huilen kan een mens opluchten. En kan een stuk stress wat er van binnen zit, toch wegnemen. Hè? Dan is het geen, zoals ze dan zeggen, dan is het geen gestold verdriet. Maar dan is het verdriet wat eruit komt en ook mag komen natuurlijk. Hè? Als gelovigen hebben wij ook tranen. Net als de Heer die had. Hè? Hij had tranen toen hij Jeruzalem naderde over de Olijfberg. Maar hij had ook tranen bij zijn vriend Lazarus die nog in het graf lag. Hè? Dan staat daar zo het kortste vers in de Bijbel. Jezus weende. Het kortste vers. Maar hij kende die emotie, hij kende die tranen, letterlijke tranen. En ja, dat David ook, hè, die kende ook die tranen. En het belangrijkste is, God kent ze. Ja, in uw en in ons, mijn leven, de tranen, God kent ze. God kent je verdriet. God kent hoe diep je verdriet gaat. En dat kunnen wij niet bij elkaar peilen. Hè, wat is een mens? Wij kunnen een mens nooit helemaal in de diepte peilen. Je kunt 60 jaar met iemand omgaan, 70 jaar, en dan nog, kun je een mens niet in de diepste zin peilen. Wij niet, God wel. En die diepten van God, die kunnen wij niet peilen. De geest van God, die laat ons iets van die diepten van God zien in zijn woord. En dan ga je zien dat de diepste beweegredenen van God altijd te maken hebben, zijn motieven, zijn diepste motieven hebben altijd te maken met zijn liefde. Altijd. Uiteindelijk. Ook al begrijpen wij het niet, en hebben we heel veel verdriet, en hebben we heel veel letterlijke tranen, dat kan er allemaal zijn. En nochtans, ja, God blijft liefde, nochtans, ja, toch. Want kijk, wij hebben natuurlijk verdriet over iemand die ons ontvallen is, of meerdere mensen die ons ontvallen zijn in de loop van de tijd, die had je er graag bij willen houden, tot aan de bazuin, ja. Maar God beschikt anders. We zijn enosh, we zijn sterveling. Wij sterven. En God heeft daarmee, dat is de andere kant ervan, God heeft daarmee gelukkig een grens gesteld aan het lijden. En daarmee heeft God ook een grens gesteld aan onze tranen. He, want wat God gaat doen, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat gaan we zo meteen lezen. Wat God gaat doen, dat is natuurlijk geweldig. Kijk, die tranen, hè, dat is een hele bekende uitspraak dit natuurlijk, Psalm 56. Plaats mijn tranen in uw leren kruik. He, dat waren geen flessen van glas. Die ze hadden in die tijd. Maar die werden bijvoorbeeld van geitenhuid of iets dergelijks gemaakt. Of andere dierenhuid werden kruiken gemaakt. En ook het gebruik in het Midden-Oosten van het bewaren van tranen in kruiken is bekend. Maar het punt is, wat hieruit blijkt, hè, dat is wat David zegt. Plaats mijn tranen in uw leren kruik. Dat wil dus zeggen, God, Elohim, Yahweh, bewaart jouw tranen. Die worden niet vergeefs geplengd. Je kunt ook tranen hebben over jouw ongelovige kind of over jouw ongelovige kinderen. Dat kan. Kun je tranen over hebben, verdriet van hebben in je hart. Dat kan. God kent je verdriet. God kent ook dat ongelovige kind. En God zal, en dat is het geweldige, dat is het geweldige van het evangelie zoals we dat mogen kennen, hè, dat God is de redder van alle mensen. Ook van uw kind, wat niet gelooft nu. Maar uiteindelijk zal dat kind er ook komen. Dat is het geweldige. Omdat wat de Heer gedaan heeft, is natuurlijk voor iedereen, ook jouw ongelovige, jouw recalcitrante, jouw rebellerende kind. Wat misschien wel blijft rebelleren tot 50, 60 jaar. Of misschien het hele leven wel. Maar God kent het kind. God kent ook dat hart. En God gaat dan ook met dat kind zijn weg. En ik weet dat dat makkelijk gezegd is hier zo op deze plek. Maar die tranen die je erom hebt, die kent God hoor. En hij bewaart ze in zijn kruik. Die zijn niet weg. Want Paulus die zegt toch in de Korinthebrief dat dat lijden wat er nu is, dat is tijdelijk. En zelfs zegt hij daar van korte duur. Maar dat zal omgezet worden door God. En daar hebben natuurlijk die tranen alles mee te maken, dat hij die bewaart. Dat zal omgezet worden door God in alles, hè, bovenmate, bovenmate, heerlijkheid. Dat gaat God geven. Maar de geweldige troost die hierin zit voor ons, want God is de God van alle vertroosting. God is de vader van het medelijden. Hè? Dat zegt Paulus in die geweldige openingswoorden van zijn 2e Korinthebrief. God is de vader van het medelijden. En het mooie is, het medelijden staat er in meervoud. En dat zie je ook in Tenach. Als er over God gesproken wordt, is het heel erg vaak in het meervoud. Nee, maar Elohim. Die titel, ook meervoud. He, dus bij God is het altijd meervoudig. En ja, dat medelijden, he, de Heer kent als geen andere onze zwakheid. Hij is er zelf ook doorheen gegaan. Hij kan naast ons staan. Vertroostend, bemoedigend. En hij spreekt ons aan. He, dit spreekt ons aan. God bewaart jouw tranen, uw tranen. En van die tranen, en dan staat er ook, staan zij niet in uw boekrol. He, plaats mijn tranen, die hebben hun plaats in Gods plan. De Heer werd mens en hij had ook tranen. En misschien wel veel meer dan die twee gelegenheden die we eventjes in de schrift lezen. Want de Hebreeënschrijver spreekt daarover. He. De God van alle vertroosting en de vader van het mededogen of de vader van het medelijden. Staan zij niet in uw boekrol? Dus je kunt daarbij ook nog zeggen dat die tranen, hè, dat is natuurlijk een prachtige beeldspraak over God, dat hij niet alleen die tranen in zijn leren kruik bewaart, maar dat zij ook genoteerd worden in zijn boekrol. En nou is het mooie dat dat woord boekrol heel veel te maken heeft met het woord tellen. Als je het in het Hebreeuws leest, is het in wezen, zonder puntjes, dan is het in wezen hetzelfde woord. Hè, dus dat tellen is wat God doet. En tegelijkertijd is dat tellen ook een opslaan in zijn boekrol, zou je kunnen zeggen. En daarom kunnen we ook die geweldige woorden, die allemaal zo geteld in zijn boek staan, kunnen we ook vertellen. Nee, niet negatief, niet vertellen, maar vertellen. Dus God kent onze, ja, God kent ons van binnen en van buiten. Staan ze niet in uw boekrol? En natuurlijk, de tranen van de Messias, ja, nou, denk erom dat die heel erg kostbaar waren voor zijn vader. En dit is het mooie wat Jesaja zegt, hè. En dit wordt herhaald in het boek Openbaring. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Hè. Er komt een moment, hè, over opslokken gesproken eerder in deze psalm, maar er komt een moment dat die dood en de Sheol, dat zal opgeslokt worden door de overwinning, zegt Hosea. Zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Hij zal de dood voor altijd verslinden. Dat is het geweldige, hè? Kijk, de dood heeft niet het laatste woord. God heeft het laatste woord. En het laatste woord wat hij spreekt is niet dood. Dat is leven. God is natuurlijk per definitie de levende. He, als dat er staat, staat dat ook in meervoud, he, Chayim. Adonai, Yahweh, zal elke traan van alle aangezichten afwissen. Het is heel mooi dat hier in het enkelvoud staat, elke traan. Dat woord traan staat hier in het enkelvoud. En dat wil dus zeggen dat God iedere traan kent die wij plengen. Dat God al dat verdriet wat wij meemaken, hij kent het, hij weet ervan. En hij vertroost ons. Door dit te zeggen. Het zal niet blijven bij de dood. Zelfs niet bij de tweede dood. Maar hij zal de dood voor altijd verslinden. Hè? Eens zal dat woord werkelijkheid worden, dat de dood zal verzwolgen zijn in de overwinning. Leven is de overwinning. Leven is het laatste woord wat God spreekt. Oneindig leven dan, hè, na de eonen. En de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want Yahweh heeft gesproken, weer de dabar van Yahweh. Hij heeft het gesproken en hij zal het doen. Wat is dat geweldig, hè, zo'n tekst. En dit is natuurlijk wat Openbaring ook aanhaalt. Hè? Als die nieuwe schepping daar is, dan citeert Johannes deze tekst uit Jesaja, dat God zal alle tranen van de ogen afwissen. Ja, dat is geweldig, hè? Geweldig. Zo'n God mogen wij kennen. En dat is heerlijk. Ja, kijk, David die was geïnspireerd hoor, door de Heilige Geest om dit zo te noteren natuurlijk. Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen in de dag dat ik roep, dit weet ik, dat Elohim voor mij is. En natuurlijk, dat weer klinkt bij Paulus in Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan uitspreken tot dit alles? Als het gaat over Gods voorkennis, als het gaat over Gods voornemen, al van voor de eonen. En al dat lijden wat in dat hoofdstuk 8 de revue is gepasseerd. Tot dit alles, hè? Indien God voor ons is, wie is tegen ons? Lijden? Verdrukking die in ons leven brengt? Verdriet wat hij in ons leven brengt? Is dat allemaal tegen ons? Dat kan zo lijken in onze emoties. Maar ons geloof zegt, en dat is dan de geest die boven dat zielse uitkomt, wij weten dat God voor ons is, jazeker. En dat die situaties in ons leven die ons tegen lijken te werken, nee, maar de moeite die je met je eigen kinderen kunt hebben, die lijken tegen ons te werken, maar niettemin, zegt Paulus hier, overwinnend. En dan komt natuurlijk in die volgende verse dat loflied, op Gods liefde. Maar God is voor ons. Hij werkt door alle situaties in ons leven heen. En dit mogen we altijd voor ogen houden. Dit is ons geloof. De vijanden, ja, die zijn er tijdelijk. De vijanden, ook die zijn in Gods hand ten diepste. Ja, zeker, zeker. Die moeten ook hun functie vervullen in Gods plan. Zeker. De laatste vijand is de dood. Die moet er ook zijn. En niettemin blijft het dan waar dat God voor ons is. Geweldige uitspraak, hè, van Paulus. En wie is er dan tegen ons? En vaak is het zo, heb je het moeilijk? Pak Romeinen 8 erbij. Ga Romeinen 8 lezen. Ga God ervoor danken wat daar allemaal staat. Dat is zo troost. Dat is zo heerlijk voor je ziel. Voor als de tranen daar zijn, dan is dat Romeinen 8 zo vertroostend, zo bemoedigend. Hè? Dat blijft niet bij dat lijden nu, nee. Mijn vijanden zullen terugdezen. En dit weet ik, dat Elohim voor mij is, dat God voor ons is. Ja, prachtig hè. En dan, ja, inderdaad, in Elohim zal ik het woord prijzen. Ja, als je dat woord hebt leren kennen, ja. Ja. In het Duits hebben ze, de Duitse concordante broeders, die hebben een hele mooie bundel, die heet Lobzinget dem Herren. Prachtig hè. Want ja, als je over de Heer nadenkt en over wat hij allemaal zegt, ja, dan kun je maar één ding doen. Ja, inderdaad, hem lof prijzen. Ja, zeker. Het woord. In Elohim zal ik het woord prijzen. In Yahweh zal ik het woord prijzen. En dan kan het zijn dat je net als deze vogel hier op dit plaatje innerlijk wat vleugeltjes krijgt en dat het allemaal toch wat minder zwaar in je leven, dat, het, ja, dat je er toch beter doorheen kan. Ja, God geeft je kracht, nieuwe kracht. Die de Heer verwacht, hè, denk ik dan aan Jesaja, die put een nieuwe kracht. Wij verwachten hem. En daarom hebben we altijd kracht om door te gaan. Wij zijn niet hopeloos. En wij hopen niet, nee, wij verwachten. Dat is sterker. Wij verwachten dat hij dat woord, dat dabar, zal hij waarmaken. Geweldig, hè? Ik vertrouw op Elohim. Ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? Hè, dat is op een gegeven moment, ja. Kijk, mensen, ja. Ja. Maar wat kan een mens mij ten diepste aandoen? als ik op Elohim vertrouw. Het is of vertrouwen. En als het in jouw leven, dat kan soms zo zijn, en wil God je daardoor iets leren, dat je helemaal terugvalt in vrees en angst. Dat kan gebeuren. En dat is dan een moment waar God je weer even bij bepaalt van, joh, je haalt je allemaal dingen in je hoofd en in je hart en je bedenkt allemaal dingen, vrees en angst, maar vertrouw op mij. Ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? Kijk, en dan gaan we bijna eindigen. Wat kan vrees niet? Wat kan vrees niet? Vrees en angst. Ook een beetje een retorische vraag misschien, hè? Nee, maar wat kan vrees niet? Nou, vrees kan niet in ons leven het laatste woord hebben. Het kan niet het laatste woord hebben. Onmogelijk. God heeft het laatste woord. Vrees en angst zullen toch voorbij gaan. Maar dan heeft God het laatste woord. Dus vrees en angst niet, hè? O Elohim, ik ben onder gelofte voor u. Ik zal u met dankoffers betalen, zegt David. En ja, David kende dat woord. En hij kende zijn God. En hij gedroeg zich dan tijdelijk als een bang mens. Maar toch, hè, maar toch in die situatie gaf God het hem. Hè, of door die situatie heen gaf God het hem dat hij deze woorden kon schrijven. Hè. O Elohim, ik ben onder gelofte voor u. Ik zal u met dankoffers betalen. Een dankbaar hart. Toch tranen op je wangen. En toch een dankbaar hart. Beseffend dat God het is, hè, die dat uitwerkt. En dan eindigen we, ja, als ik dit lees, dan denk ik aan Psalm 16 eigenlijk. We zitten vandaag ook vandaag in de psalmen, maar Psalm 16. Als ik dit lees, dan denk ik aan de opstanding van Christus. U maakt mij het pad van het leven bekend, hè? Psalm 16, wat Peter citeert op Pinksteren. En dit is in wezen dezelfde toonzetting, want u hebt mijn ziel geborgen van de dood. En dat zullen we allemaal kunnen zeggen straks in de opstanding. U hebt mijn ziel geborgen van de dood en niet ook mijn voeten van struikelen, zodat ik zal wandelen voor Elohim in het licht van de levenden. En zo wandelde de Heer vanaf zijn opstanding uit de dood in het licht van de levenden. He, dat is ook het laatste woord van God, niet vrees, maar licht, leven. Dat is allemaal van God. He. Waarheid, wijsheid, licht. Leven, dat zijn al die geweldige, al dat geweldige hebben we van God nodig op onze levensweg, zodat we niet meer bevreesd zullen zijn, maar hem vertrouwen en wandelen aan zijn hand. En misschien nu al een beetje in het licht van de levenden en straks natuurlijk in volheid, als de bazuin geklonken heeft, zijn we boven bij hem en dan zingen we dit misschien ook wel eventjes, zou zomaar kunnen. Amen. Zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat psalmen spreken en ze spreken van uw trouw, van uw bewaring, van uw liefde. Ze spreken van onze emoties als mensen. En dan kan het soms donker lijken, maar aan het eind van de figuurlijke tunnel is licht. Vader, en dat is er altijd, uw licht in ons hart. Dank u wel dat u het licht in ons leven hebt aangedaan. En wij zien dat geweldige licht in het aangezicht van Christus, waarin we u zien, Vader. We danken u dat, net zoals David, ook hij ging door moeilijke omstandigheden heen. Ook de Heer ging door tranen heen. Maar zijn ziel kon niet vastgehouden worden in de dood. Maar er was opstanding op de derde dag. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel. Voor dat geweldige, dat ook de garantie vormt dat uiteindelijk, ja, die laatste vijand, de dood, verzwolgen zal zijn in de overwinning. En dat er leven zal zijn voor iedereen. Ook voor de grootste rebel. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons dit uur wilde geven, dat we samen dit woord mochten lezen, ons daarover mochten verblijden. En ja, Vader, u bewaart al onze tranen in uw kruik. U slaat ze op in uw boekrol. Het is alles bij u bekend. U bent de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Dank u wel voor troostende woorden voor ons hart, zodat we weer verder kunnen, Vader, aan uw hand. We danken u daarvoor. Dank u voor ieder die erbij wilden zijn, hier of online. We danken u dat u verder gaat met dit woord in ons leven. We danken u dat we van u zijn en op u gericht willen leven in alles. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.